Er is iets in muziek, is ook bewezen en wetenschappelijk onderbouwd, wat verder gaat dan onze logica van woorden. Saul en David waren daar al achter in de Bijbel. Tegenwoordig zijn er wetenschappers die aantonen dat muziek ook qua herkenning voorbij het cognitieve deel van ons brein gaat. Daarom kunnen mensen die soms al ver gevorderd in dementie zijn, ineens muziek herkennen en herinneren en door melodie terugkomen tot de tekst. Muziek doet iets wat als dat verder gaat dan woorden. En ik hoop dat je dat vanmorgen hebt kunnen omarmen en straks nog een keer kan omarmen. Vorige week hebben wij de geschiedenis van Isaac uit Genesis 26 afgesloten. En al deze preken van dit deel van de serie staan op het internet tot de Heer terugkomt. Dus die kun je zelf terugluisteren. Ook al is dat deel tot een eind gekomen, gaan we desalniettemin vandaag wel verder in de serie A Trip Up Future Lane. Een serie die gaat over ons beloofde land, hoe wij daarin mogen leven, in mogen groeien, maar daarvanuit ook vrucht voort mogen brengen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik afgelopen week behoorlijk bezig geweest ben met hoe nu verder. En dat is een beetje zo'n we hebben een deel klaar en wat komt er dan daarna? En ik weet niet hoe het met jullie vergaan is, maar ik vond die afgelopen 7 weken best pittig. Die zaten best wel steviger in. Vorige week toen we avondmaal vierden, toen heb ik dit schepje gepakt. En toen heb ik de papiertjes die erin zaten doorgeroerd. En dit is wat of dat de inhoud van die bak deed met het schepje. Die is gewoon, zover als dat hij erin geweest is, weggeroest. Als je afvraagt van wat is er nou nog over van wat ik ooit opgeschreven heb, helemaal niks. Als het dit al doet met ijzeren schepjes, dan kan je ook afvragen wat het met de rest gedaan heeft. En dan komen we op een punt van hoe nu verder. Ik vond het best even ingewikkeld. En wat ik net al zei, de serie waarin we zitten gaat over wandelen in en leven uit het beloofde land, zodat we vruchtdragende vrucht voortbrengen. En dat eerste stuk ging over die bronnen, want daar begint alles. En daar hebben we 7 weken gezeten met verschillende dynamieken. En vorige week hebben we die tocht langs de bronnen afgesloten in Beersheba, de plaats van het verbond. En wat we vandaag gaan doen is, we gaan een klein sprongetje in de tijd maken. Maar we blijven nog even in Genesis. We gaan namelijk kijken naar de volgende generatie na Isaac, die al de bronnen groef, komt Jacob. En ik wil je vragen mee te lezen Genesis 28 en we beginnen in vers 10. Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Charan. Heb ik in deze gemeente alles uitgelegd? Dat op dat, omdat, dus, zodat de belangrijkste woorden in de Bijbel zijn. Niet? Nou, dan is dat een mooi moment om dat te doen. Hier hobbel je heel makkelijk overheen. Jacob ging dus naar Beersheba. Om de rest van de geschiedenis op waarde te kunnen schatten, moeten we echt even inzoomen op deze dus. En het is een stevige dus, kan ik je melden. En de logica van deze dus ligt voornamelijk in hoofdstuk 27. En een klein beetje in daarvoor en daarna. En ik heb erover nagedacht, hoe kan ik dit nou zo passend mogelijk ook qua tijd doen? En ik weet het echt niet. Dus ik wil je vragen om gewoon eventjes achterover te gaan zitten en te luisteren. Als ik je meeneem door hoofdstuk 27, voornamelijk hoofdstuk 27. Ik begin in de laatste verse van Genesis 26, die ik vorige week bewust niet gelezen heb, maar die je vandaag hard nodig hebt om te begrijpen waarom er dus staat. Dit is de dus die we nu gaan doen. Genesis 26 vanaf vers 34. Toen Esau 40 jaar was, Esau de zoon van Isaac. Toen Esau 40 jaar was, trouwde hij met Jehudit, die een dochter was van de Hetiet Beeri, en met Basemat, een dochter van de Hetiet Elon. Zij waren een bron van voortdurende ergernis voor Isaac en Rebekka. Andere vertalingen zeggen, zij waren een voortdurende kwelling. Waarom heb je dit nodig? Waarom is dit belangrijk? Je hoort straks een gekrenkte schoonmoeder aan het woord. Ze kon die meiden. En vul dan maar in. Toen Isaac oud geworden was en zijn ogen zo zwak waren geworden dat hij niet meer kon zien, riep hij Esau bij zich, de oudste. Zijn oudste zoon. Mijn zoon, zei hij, wat wilt u mij zeggen? Vroeg Esau. En toen zei Isaac, luister, ik ben oud en iedere dag kan voor mij de laatste zijn. Dit is trouwens zwaar overdreven, want hij overlijdt pas 8 hoofdstukken en 40 jaar verder. Maar goed, enig theater zit er ook wel in, her en der. Iedere dag kan voor mij de laatste zijn. Neem daarom je jachtgerei, je pijlkoker en je boog. Ga het veld in en schiet een stuk wild voor mij. Maak dat voor me klaar zoals ik het lekker vind en breng me dat te eten. En het zal me kracht geven om je te zegenen voordat ik sterf. Rebecca had gehoord wat Isaac tegen zijn zoon Esau zei. En nadat Esau erop uit was getrokken om een stuk wild voor zijn vader te schieten, zei ze tegen haar zoon, Jacob, luister, ik hoorde wat je vader tegen je broer zei. Maak een lekker maal van wildbraad voor me klaar en breng me dat te eten. Want ik wil je nu voor mijn dood zegenen met de Heer als mijn getuige. Doe jij, Jacob, nu precies wat ik je zeg, mijn zoon. Ga naar de kudde, zoek 2 malse bokjes voor me uit. Die maak ik dan klaar voor je vader zoals hij het lekker vindt. En daarna breng jij ze je vader te eten. En dan zal hij jou nog voor zijn dood zegenen. Jacob wierp tegen, maar Esau is toch helemaal behaard terwijl ik juist een gladde huid heb. Misschien raakt vader me aan en dan zal hij me een bedrieger vinden en breng ik juist een vloek over me heen in plaats van zegen. Maar zijn moeder zei, die vloek die moet mij dan maar treffen, zoon. Doe nu wat ik zeg en ga die bokjes voor me halen. En dus ging hij ze halen en bracht ze naar zijn moeder en ze maakte ze klaar zoals zijn vader ze lekker vond. En toen pakte Rebecca kleren van haar oudste zoon Esau, de kostbaarste die ze vinden kon. En ze liet ze haar jongste zoon Jacob aantrekken. En over zijn handen en zijn gladde hals trok ze het vel van de bokjes. Hierna overhandigde ze Jacob het smakelijk gerecht dat ze had klaargemaakt met brood erbij. En zo ging hij naar zijn vader. Vader, zei hij. Ja, mijn zoon, zei Isaac. Wie ben je? Jacob, antwoordde zijn vader. Ik ben Esau, uw eerstgeboren zoon. Ik heb gedaan wat u me gevraagd hebt. Kom, ga overeind zitten, eet van wat ik heb geschoten. Dat zal u kracht geven om mij te zegenen. Hoe heb je zo snel iets kunnen vinden, mijn zoon? Zei Isaac. En hij antwoordde, doordat de Heer uw God alles zo gunstig voor me liet verlopen. Toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens wat dichterbij. Zodat ik kan voelen of je inderdaad mijn zoon Esau bent of niet. En Jacob kwam dichterbij. Zijn vader staan en deze betastte hem. Het is Jacob's stem, dacht hij, maar het zijn Esau's handen. Omdat Jacob's handen even behaard waren als die van zijn broer Esau, herkende Isaac hem niet en dus zegende hij hem. Ben je echt mijn zoon Esau? Vroeg hij nog. Ja, antwoordde Jacob. En toen zei hij, zet het wildbraad dan dichter bij me, zodat ik ervan kan eten, mijn zoon, en de kracht vind om je te zegenen. En Jacob zette het dichter bij hem en Isaac at ervan. En ook bracht hij hem wijn en hij dronk ervan. En toen zei Isaac tegen Jacob, kom eens dichterbij mijn zoon en kus me. Hij kwam dichtbij hem staan en hij kuste hem. En toen Isaac zijn kleren rook, sprak hij deze zegen over hem uit. De geur van mijn zoon is de geur van het veld. Het veld dat de Heer heeft gezegend. God geeft je dauw uit de hemel en de vette vruchtbare aarde, een overvloed van koren en wijn, volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen, je zult heer over je broers zijn, macht hebben over je moeders zonen, vervloekt wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. En toen Isaac Jacob gezegend had en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Esau thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem, ga overeind zitten vader en eet van wat uw zoon heeft geschoten. Dan zal u dat kracht geven om mij te zegenen. Wie ben jij? Vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het, Esau, uw zoon, uw eerstgeborene. En toen schrok Isaac hevig en zei, maar wie is het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat jij geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat jij kwam. Ik heb hem gezegend en die zegen zal op hem blijven rusten.
En toen Esau dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde, wanhopige kreet. En hij smeekte zijn vader, zegen mij toch ook, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen en is er met jouw zegen vandoor gegaan. En toen zei Esau, niet voor niets heet hij Jacob, hiele lichter. Hij heeft me nu al 2 keer beetgenomen. Eerst heeft hij me mijn eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen. En daarna vroeg hij, hebt u dan niets meer over voor mij, vader? En Isaac antwoordde hem, ik heb hem heer en meester over je gemaakt. Hem en al zijn broers als dienaren gegeven en hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? Hebt u dan maar 1 zegen, vader? Vroeg Esau hem. Zegen mij ook, vader. En hij barstte in tranen uit. En zijn vader Isaac antwoordde hierop, ver van de vette grond zul je wonen. Ver van de hemelse dauw. Je zult leven van je zwaard. En dienstbaar zijn aan je broeder. Maar heb je je eenmaal losgerukt, dan werp je zijn juk van je nek. En vanaf toen haatte Esau zijn broer, omdat zijn vader hem had gezegend. En hij zei bij zichzelf, het duurt vast niet lang meer, tikkie miscalculatie, of de dagen van rouw om mijn vader breken aan. Dan vermoord ik Jacob. En toen Rebecca vernam wat haar oudste zoon Esau van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. Luister, zei ze, je broer Esau zint op wraak. Hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon. Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Charan. Blijf voorlopig bij hem, totdat de woede van je broer is bedaard. Ik zal je laten terughalen als zijn woede bekoeld is en hij vergeten is wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op eenzelfde dag van jullie beiden laten beroven? En daarna zei Rebecca tegen Isaac, en hier spreekt de getergde schoonmoeder, ik kan die Hethitische vrouwen niet meer luchten of zien. Stel je eens voor dat Jacob ook trouwt met zo'n Hethitische, met zo'n meisje van hier. Wat heeft het leven mij dan nog te bieden? En toen liet Isaac Jacob roepen, zegende hem, hield hem voor, trouw in geen geval met een meisje uit Canaan. Vertrek van hier, ga naar Padan Aram, naar de familie van Betuel, de vader van je moeder, en trouw met een van de dochters van Laban, je moeders broer. God de ontzagwekkende mogen je zegenen, je vruchtbaar maken, je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt, mogen hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont en dat God aan Abraham heeft gegeven, in bezit krijgt. En zo stuurde Isaac Jacob weg en hij vertrok naar Padan Aram, naar Laban, die een zoon was van de Arameer Betuel en de broer van Rebecca, de moeder van Jacob en Esau. Esau kwam te weten dat Isaac Jacob had gezegend en hem naar Padan Aram had gestuurd om daar een vrouw te gaan zoeken. En dat hij hem bij het geven van de zegen verboden had een meisje uit Canaan te trouwen. Ook merkte hij dat Jacob naar zijn vader en moeder had geluisterd en inderdaad naar Padan Aram gegaan was. Hij zag wel in dat de Canaanitische vrouwen in de ogen van zijn vader Isaac niet deugden. En daarom ging hij naar Abrahams zoon Ismaël en trouwde hij naast de vrouwen die hij had, Machalat. Zij was een dochter van Ismaël, een zuster van Nebaiot, Jacobs droom. Of Nebaiot. En dus verliet Jacob Berseba. Dit is de dus. Ik weet niet wat jullie van deze geschiedenis vinden, wat hij met je doet, maar ik vind hem tenenkrullend. Toch? Met het risico dat ik straks straf krijg, maar ik ga het even zeggen zoals het is. Iedereen besodemiet het iedereen. Met moeder Rebecca als kwade genius, getergde schoonmoeder. Die kan die rotmeiden niet meer luchten of zien. Laat staan dat ze wil dat de zegen van haar man naar de zoon gaat die deze twee binnengebracht heeft. Ja, ik had van de week allemaal mooie woorden die allemaal niet mogen. En ik ben door mijn mogelijkheden heen. En dan zei Marian, dit mag je niet zeggen zondag. Dan verving ik, zei, dat mag je ook niet zeggen. Ik mag niks. Dus, maar ja. Maar het is een voortdurende kwelling. Ze kan die meiden niet luchten of zien. En God verhoede dat de zegen van haar man naar Esau gaat, die deze meiden binnengebracht heeft en die op deze manier een losbandig leven leidt. Hij zal ze vast niet voor hun mooie namen gekozen hebben, schat ik zo. En weet je, dan zitten we midden in dat bedrog En dan wordt zelfs Gods vermeende voorzienigheid. Ja, ik was heel gelukkig in de jacht. Dat heeft de Heer voor u. Wordt sans gêne in de mix gegooid. Dit is toch het moment dat je wacht op vuur uit de hemel, of niet? Dat je denkt, en toen kwam er vuur uit de hemel en verteerde Jacob waar die stond. Of ben ik de enige die dat heeft? Nou, aan het eind gooit moeder Rebecca de kwelling van die Hethitische schoondochters. Nog even in de strijd met een gespeelde angst dat Jacob hier wellicht ook mee thuis zou komen. He, ze heeft gehoord dat Esau zegt van, wacht maar mannetje, zodra mijn vader zijn ogen dicht doet, maak ik jou een kopje kleiner. Moeder hoort dat, die heeft zoiets, hij moet nu weg. Ja, hoe ga ik dat aan vader uitleggen? Aha, stel je voor dat Jacob ook met zo'n Hethitisch mormel trouwt. Gebruik er toch één. Kan er niks aan doen. En dan heeft het leven helemaal geen zin meer. En dat wordt de reden waarom dat Isaac zegt, nee, je hebt gelijk hoor, hij moet hier weg. Jongens, laten we eerlijk zijn. Als dit in een film zit, zet je hem halverwege uit. Zeg je, ja, sorry, dit is over de top. Toch? Hier blijf je toch niet naar kijken, hè? Dit is een soap van Gooise vrouwen waarbij je in het niet valt. En dit is de dus uit vers 10. Als je ooit afgevraagd hebt of je gewoon over die dusjes heen kan lezen, is vandaag het bewijs dat kan dus niet. Jacob verliet dus Beerseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot in de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen, naar het oosten, naar het noorden, naar het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen. En ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat of dat ik je heb beloofd. En toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort naar de hemel zijn, van de hemel zijn. En de volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt recht op, wijde hem door er olie overheen te gieten en hij gaf die plaats de naam Bethel, huis van God. En vroeger heette het daar Luz. Tja, als ik eerlijk ben, vind ik hier eigenlijk ook iets van. Ja. Ik kan er niks aan doen, even een inkijkje in het donker deel van mijn ziel. Sterker nog, als ik zeg, vind ik hier ook iets van, ik vind hier heel veel van. Hoezo hij ziet de Heer bij zich staan? Pak rommel moet hij hebben. Verwend snetjong. Wat probeert op alle mogelijke manieren de zegen naar zich toe te draaien. En er dan ook nog mee wegkomen. Had gewoon in Beerseba moeten blijven, stokslagen van zijn broer moeten ontvangen. Daar hebt hij recht op. Hoezo droom met engelen die op en de Heer zelf. Ja, ik vind er iets van. Kan er niks aan doen. Hoezo bevestigt God de belofte van Abraham en Isaac en Jacob? Die hoeft het er niet meer te bevestigen, die hebt hij gejat. En van de week toen... Ik weet niet waarom, maar het is een soort rare gewoonte van ons. Als ik dan hier wegrijd, op donderdagavond bel ik Marian. En dat doe ik dan tot ik thuis ben. En dan gaan we daarna het gesprek binnen verder voortzetten. Een soort van traditie geworden. En toen zei zij, het zit je hoog, hè? Ja, het zit me hoog. Ik vind hier van alles van. We hadden het hier donderdag over gehad met elkaar. En dan vloog je ook nog eens een keer wat extra details uit. Zeg, oh, en dit dan, en dit. Ik denk, nou zeg, hé. Hey. En dan komt God opdraven. Weet je, Jacob verlaat Beerseba. Hij verlaat de plaats van het verbond. Vanwege de gevolgen van zijn daden. Hij heeft niet zoveel andere keuze, want als hij blijft waar hij is, maakt Esau hem op zeker een kopje kleiner.
En totdat die dag aan zou breken, zou zijn broer waarschijnlijk het leven tot hel gemaakt hebben. En dus vlucht hij weg uit Beerseba. Hij gaat weg van de plaats waar hij geboren is. Hij gaat weg van de plaats van het verbond. De plaats die door de Bijbel heen, hebben we vorige week naar gekeken, altijd gold als de plaats van het verbond. Daar gingen mensen naartoe om God te ontmoeten of voordat ze op een belangrijke missie gingen. Hij vlucht weg van die plaats van het verbond vanwege de gevolgen van zijn daden. En dan is het mooiste van deze geschiedenis, maar God verlaat Jacob niet. God zegt niet, zoek maar weer op als je je leven op orde hebt. Hij zegt zelfs niet, zou ik gedaan hebben als ik God was, ga maar eens heel even een poosje op de blaren zitten. Ja, jongens, kom nou toch. Jullie kijken me aan zo, oh, wat een vervelende man. Maar het is toch heel normaal, als je dit allemaal leest, dan denk je toch, nou, weet je wat, ga jij eerst maar eens even leren van je fouten. Toch? Ik zou als ik God geweest was, echt niet de volgende nacht al opgedraafd hebben. Hij doet het wel, hij komt Jacob tegemoet en dat is pure genade. Weet je wat het vervelende is met dit soort geschiedenissen? Zolang het over die ander gaat, kan je er van alles van vinden, totdat je erover na gaat denken hoeveel van de genade jij en ik zelf nodig hebben. Heb je al ontdekt dat je genadiger naar jezelf bent dan voor die ander? Ik wel. Bij die ander vind ik er van alles van. En weet je, het gaat er niet zozeer om wat wij ervan vinden. Het gaat er ook niet zozeer om hoe groot dat de wandaden waren. Het gaat er ook niet over hoe groot de schuld is. Het gaat er over hoe groot Gods trouw en genade is. Want die staat daar namelijk altijd boven. En die zit altijd in de overtreffende trap. God komt Jacob tegemoet. En weet je wat nou extra opvallend is? Jacob komt aan op een plaats waar hij gaat overnachten. En als je goed leest, hij zoekt niet naar God, hij bidt niet, hij bouwt geen altaar, hij brengt geen offer, hij is alleen maar onderweg, weg van de gevolgen van zijn daden. Als je de geschiedenis leest van Abraham, waar die komt, bouwt hij een altaar. Als je ziet van Isaac, weet je, hij komt of hij graaft een put of hij bouwt een altaar of hij aanbidt de Heer. Of, er zit altijd een interactie met God in. Jacob is op de vlucht van de gevolgen van zijn daden. Hij komt en hij talmt er niet na om de Heer te zoeken, om te bidden, om te aanbidden of om een altaar te bouwen. Ik heb hier opgeschreven, soms zijn de gevolgen van wat we gedaan hebben of juist niet gedaan hebben, en sta in de weg om God te zoeken. Herkenbaar? Voor mij heel herkenbaar. Weet je, ik heb periodes gehad in mijn leven, en naarmate ik ouder word en langer met de Heer wandel en iets meer van genade gaat ontdekken, worden ze gelukkig minder aanwezig en als ze er zijn, korter. Maar ik ken periodes in mijn leven dat het me soms 2-3 weken niet lukt om bij de Heer te komen. Gewoon vanwege wat er gebeurd was. En vanwege dat ik dacht, ja, God zit op mij te wachten. Of omdat ik denk, hier ben ik al voor de 7e keer op basis van dezelfde dingen. Of de 17e of 70ste keer. Om te ontdekken dat telkens als dat moment daar was, de vader maar 1 reactie had en dat hij zei, hè, ben je daar eindelijk? Want zijn hart ging er al naar uit vanaf het moment dat dit misgaat. En het zit in onze zondige natuur, het zit in de natuur van de mens van na de zondeval om ons te verbergen. Adam, waar ben je? Ik hoorde u en ik verborg mij. Waarom? Omdat ik naakt ben. Ik had niks om mezelf voor u te verbergen. En zegt God, wie heb je verteld dat je naakt was? En dan komt de zonde. Weet je, dit weglopen voor God en verbergen voor God zit in onze natuur. En de dingen die we gedaan hebben of niet gedaan hebben, kunnen een sta in de weg worden om God te zoeken, om te bidden of om te aanbidden. Weet je hoe vaak ik dit gehoord heb in de jaren dat we binnen de gemeente mogen dienen? Sorry hoor, maar ik krijg het echt mijn strot niet uit op dit moment. En de aanbidding stokt op basis van wat er gebeurd is. Op basis van wat je is aangedaan, op basis van wat je hebt meegemaakt, op basis van wat je zelf hebt gedaan, op basis van wat je had moeten doen en niet gedaan hebt. Dus ik snap heel goed dat Jacob niet bidt, geen altaar bouwt en niet aanbidt. En juist dan komt God. En hoe? Hij openbaart zich en hij bevestigt de zegen van zijn vader en opa aan Jacob. En nogmaals, ik zei het net al, ik vind hier iets van, maar dit is de trouw van God. Dit is God die zegt van, joh, luister, jij kan weglopen van de sores, maar hier ben ik. En mijn aanwezigheid overstijgt de gevolgen van jouw daden. Mijn aanwezigheid overstijgt jouw bedrog. Mijn genade gaat verder dan jouw list. Mijn genade en mijn liefde voor jou en mijn toewijding aan jou gaan verder dan datgene wat je ooit met eigen middelen hebt kunnen jatten. En mocht je jezelf afvragen, is er ook nog een keer, behalve de zegen van mijn vader, een zegen van God? Dit is de zegen die ik op je opa gelegd heb, die doorgegaan is naar je vader en die jij bij deze voor mij herbevestigd krijgt voor jou. Als je ooit vragen hebt over hoe absoluut zegen en vloek is, is dit je geschiedenis. Ik vraag me dat dan af, hè? Dan komt die Esau binnen bij Isaac en dan zegt, maar er is voor mij toch ook nog wat. Dan denk ik, nou, Isaac kan er toch wel iets leuks uitpersen. Ja, nou nee. Hij zegt, nee, de zegen heb ik al weggegeven. Zo absoluut is dit. En God zegt, zo absoluut is mijn zegen aan Abraham en aan Isaac en aan Jacob. En die zal niet onderuit gehaald worden door welke list van de vijand dan ook. Door welke momenten dat je daar intrapt en in meegaat dan ook. Door welke momenten dat je, en vul dan maar in. Dit is de trouw van God. Niet de mens zoekt, maar God zoekt de mens. Ook op de momenten dat hij er een puinhoop van heeft gemaakt. En zijn trouw komt niet voort uit onze goede daden. Zijn trouw is zijn trouw. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Weet je, dit gaat over handelen en wandelen. Deze serie in het beloofde land. En ik denk dat een van de belangrijkste lessen voor ons is om zelf te leren leven uit genade. Wie tuigt zich wel eens af met wat er fout gegaan is? Wie kan zich nog wel eens een keer verschansen in, ja, maar dit en dit had ik ook nooit moeten doen. En dan ga je jezelf afranselen. Misschien wel eens op de plek geweest, of misschien ben je er nu, dat je denkt, God ziet me aankomen na alles wat ik, en vul maar in. Weet je, op het moment dat het gaat over ons beloofde land en daar vruchtdragende vrucht laten groeien, hebben wij het nodig om te leven uit genade. Hebben we het nodig om de genade te omarmen in de grootheid waarin die komt. En hij is altijd groter dan we verdiend hebben, daarom heet het ook genade. En hier dacht ik, nou, dat is mooi, en nu verder. En daar voelde ik dat de Heer zei, nee, ik wil dat je blijft bij leven uit genade. Want dit is echt even voor nu. En toen ben ik nog wat verder in gaan zoomen. En weet je, dan gebeuren er wat mooie dingen. Tijdens de vlucht van Jacob komt hij op een plaats. Er staat hier duidelijk. Even zien. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats. Dit was toen nog helemaal Bethel niet. Het was een random place. En als hij daar komt, is het geen speciale plaats. Maar het is ook geen plaats die bescherming biedt, die geen comfort biedt. Het is gewoon een tussenstop op zijn vlucht uit Beersheba. En dan staat er dat hij één van de stenen neemt die er liggen. Niet een gewijde steen. Of een, dat wordt het later als hij hem opricht en er olie overheen gooit. Maar een gewone steen. Geen altaar, één van de dingen die er lagen. En dan komt God. En wat het mooie is van deze les is dat wat voor Jacob een anonieme plek wordt, was ergens onder de blote hemel onderweg in zijn vlucht, wordt voor God een plaats van levensveranderende ontmoeting. Hij hoefde niet naar de tempel. Hij ging niet naar het altaar wat zijn opa gebouwd had. Hij ging niet naar de Oosterkapel. Want daar gebeurt het. Hij is op een random plaats, zomaar ergens, die hem geen comfort biedt, die hem geen bescherming biedt. En daar komt God en die zegt, mijn genade is groter dan je ooit kan bedenken. En mijn trouw aan jou is niet afhankelijk van plaats, omstandigheden of wat dan ook. Is mijn trouw aan jou, omdat ik trouw ben aan jou. En ik weet niet op welke plaatsen in het leven wij soms denken dat we moeten zijn om de genade te kunnen omarmen. Maar dit gaat over zomaar een plek ergens onderweg. Totaal niet gekwalificeerd voor. Maar het is dat belangrijk? Ja, het is belangrijk. Want weet je, als je op de plek zit waar of dat Jacob nu zit, dan zijn de drempels van een kerk vaak zo hoog.
Ik ken mensen die zeggen, de kerk? Daar ben ik al veroordeeld voor ik binnen ben. En dus kom ik er niet. Maar vandaag gaat het over een God die zegt, ik heb de kerk niet nodig om mezelf aan jou te openbaren. Vandaag gaat het over een God die zegt, ik heb de kerk niet nodig om mijn genade voor jou te tonen. Maar wat bedoel je zeggen dat we stoppen met kerk? Nee, dat is nog steeds het beste alternatief. Maar niet exclusief voor dit soort dingen, want onze God staat daarboven. Sterker nog, met het risico dat dit fout geïnterpreteerd wordt. Ik vraag mij af of dat het instituut kerk zoals wij het nu kennen bedoeld is te bestaan. Gaat heen en. Dat is wat anders dan kom bij elkaar om. Het is er uiteindelijk van gekomen. Het is de plaats waar God zijn zegen aan verbindt, al eeuwenlang. En het is goed om hier bij elkaar te zijn en om met elkaar te scherpen. Maar als we zeggen dat dat de enige plaats is waarop dat Gods trouw en Gods genade werkzaam is, dan minimaliseren we God tot een reliquie in de kerk. En daar staat hij ver boven. En dan, als die ontmoeting daar is, krijg je deze reactie. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. En dat besefte ik niet. En dan, als die ontmoeting er is, staat er dat eerbied en vervuld. En wat een ontzagwekkende plaats is dit. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Het huis van God, de poort van de hemel, midden in nowhere. Midden in een plaats van geen betekenis. Waarom? Omdat God daarop draaft en omdat hij er zijn voet neerzet. Hij, onze God, maakt gewone plaatsen tot heilige plaatsen door zijn aanwezigheid. En weet je, Jacob verliet dus Beersheba, maar hij liep nooit uit Gods bereik. Hij dacht dat hij op de vlucht was voor Esau, maar eigenlijk was hij onderweg naar een ontmoeting met God. En ik vind het zo mooi om dat te zien. Ergens heeft het door de eeuwen heen meerdere mensen geïnspireerd. Ik wil je meenemen naar Psalm 146, als we richting het einde van deze preek gaan. Vers 1 tot 6. Loof de Heer, mijn ziel. De Heer wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is. Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde. En op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Maar gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en al wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Heb je wel eens afgevraagd waarom dat de psalmist de God van Jacob benoemt? Hij had ook kunnen zeggen, gelukkig ben je als je de God van Abraham, de geloofsheld, tot je hulp heeft. Dat had generaties op de plek gebracht, ja, maar zoveel geloof heb ik niet. Hij had ook kunnen zeggen, gelukkig ben je als je de God van Isaac, die altijd maar volhield en van put naar put naar put en bleef graven, tot hij zeker wist dat hij in de... Gelukkig ben je als je de God van Isaac tot hulp heeft. En dan hadden generaties lang gezegd, maar zo vasthoudend ben ik niet. Gelukkig ben je als je de God van Jozef, zelfs verkocht en in de put en altijd maar trouw en altijd maar toegezegd. Ja, sorry, maar de God van Jacob... Weet je wat het mooie is met de God van Jacob? Daar passen we allemaal in. En sommigen van ons wel 5 keer. En de psalmist zegt, gelukkig ben je als je de God van Jacob tot hulp hebt. Degene die bedroog. Degene die er zelf naar greep. Degene die meeging in het bedrog van anderen. En jongens, tenen krullend. Wie ben je? Jacob? Weet je wel, Jacob, zal die zijn zware stem van Esau... Kom eens dichterbij. Ja, en kus me. Jongens, als je het leest, weet je wel. Hier zouden ze nou gewoon echt een goede film van moeten maken. Niet zoetsappig. Maar dan zit je toch constant met kromme tenen bij iedere keer dat bedrog een nieuwe laag en een nieuwe laag en een nieuwe laag en een nieuwe laag krijgt. En dan zegt de psalmist, gelukkig ben je als je de God van Jacob tot hulp hebt. Want de God van Jacob, die sla je niet uit het veld met jouw leugen en bedrog. De God van Jacob is trouw omdat hij trouw is. Waarom? Omdat hij trouw is. Ja, maar nee, dat is omdat hij trouw is. En de God van Jacob heeft genade die verder gaat dan welk verstand dan ook. Gelukkig ben je als je de God van Jacob tot hulp heeft. En ik kan je vandaag vertellen, jij en ik hebben de God van Jacob tot hulp. Andere vertalingen zeggen, welzalig ben je als je de God van Jacob tot hulp heeft. Dat is de God die zich openbaart aan bedriegers, aan leugenaars, aan mensen die proberen de zegen zelf tot stand te brengen, aan mensen die hun vader, hun broer bedriegen, aan mensen die, vul maar in. Dat is de God die opkomt draven, ook al wordt hij niet gezocht. Dat is de God die aanwezig is, ook al wordt hij niet aanbeden. Dat is de God die zichzelf openbaart op plaatsen waarvan je dacht dat je hem nooit kon vinden. Dat is de God die gewone plaatsen tot poort van de hemel maakt. Dat is de God van Jacob. Weet je, ik denk niet dat er een bron is die meer impact kan hebben dan de trouw en de genade van God om uit te leven en om vruchtdragende vrucht uit voort te laten komen. Ik weet niet hoe het in jouw omgeving is, maar in mijn omgeving wordt nogal eens gewezen op de hypocrisie binnen de kerk. Oh, die en die heeft al een kerkbank versleten, maar... En dan komt er een negatief statement over die of die. Oh, ja, nee, ik ken ze hoor. Zondags vooraan in de kerk, maar door de week... En dan krijgen we de negatieve dingen. En weet je, er is geen groter getuigenis, geen groter vruchtdragende vrucht in de wereld om ons heen... dan, joh, ik leef uit genade. En wat je zegt klopt helemaal, want van mezelf heb ik die neiging niet. En de genade leert me om vanuit genade te leven en dicht bij hem te blijven die de bron van genade is. En wanneer ik dicht bij hem zit, wat Joke vanmorgen deelde, in de intimiteit met hem ontstaat er iets waardoor de rest zijn impact verliest. Maar van nature ben ik niet degene die het er allemaal zo netjes van afbrengt. Weet je, als ik mijn betoog hou over wat ik vind van Jacob, kan dat clownesk zijn. Maar diep in mijn hart vind ik dat echt. Het is niet alleen maar voor de preek. Dat zit zo snel in je. En dan weten, hoeveel genade heb je zelf nodig gehad? Ik zei donderdag, ik ben zo blij dat er op zondag niet op het scherm komt te staan waar ik allemaal genade voor nodig heb gehad in mijn leven. Kun je je voorstellen dat er nu ineens achterin iemand zegt, oh ja, en een klik en dan krijg je zo'n heel scherm vol van de, en dan de laatste 50. Hè? Laten we het niet overdrijven. De laatste 50 zaken waar Martin Gods genade voor nodig had in zijn leven. Jongens, ik ben zo blij dat dat allemaal niet on display is. Maar gelukkig ben ik, want ik heb de God van Jacob tot mijn hulp. De God die trouw is, omdat hij trouw is, omdat hij trouw is en wiens genade nooit opdroogt. En als je goed leest, dan zie je dat de confrontatie met die genade wel degelijk zorgt voor een moment van aanbidding. We gaan deze dienst afsluiten met een korte tijd van aanbidding. Kees en Peggy, als jullie naar voren willen komen. Weet je, we zeiden het net al, als het gaat over de trouw van God, kun je daar prachtig mooie liederen bij zoeken. En je hebt er al veel gezongen voor de preek. Maar hoe diep de teksten ook gaan, er zijn geen woorden die de lading van zijn trouw dekken. Weet je, tijdens de voorbereiding afgelopen donderdag was er een moment van instrumentale aanbidding. Ongehinderd door woorden was er een moment van een intieme ontmoeting met hem. Zo'n moment waarop je denkt, op deze plaats is de Heer aanwezig. Zo'n moment waarvan je denkt, wat een ontzagwekkende plek is dit. Zo'n moment waarvan je denkt, dit is niets anders dan het huis van God. Niet omdat het toevallig een kerk is, maar omdat hij aanwezig is. Zo'n moment waarvan je zegt, dit moet de poort van de hemel zijn. Weet je, wat we gaan doen is een tijd van aanbidding zonder dat we ons druk gaan maken over woorden. En hoor me goed, ik probeer geen sfeer op te kloppen, maar ik wil je wel uitdagen in een bepaalde atmosfeer te stappen. Atmosfeer waar je niet mee hoeft te lezen. Waar je niet druk hoeft te maken of je die volgende hoge noot kan maken, gaan halen. Waar je niet na hoeft te denken over wat je zingt. Ik wil je uitnodigen om in een atmosfeer van instrumentale aanbidding jezelf uit te strekken naar een intieme ontmoeting met hem. De plaats waar je slecht erkent dat hij aanwezig is op deze plek. En dat zijn aanwezigheid, deze oude kapel of thuis je woonkamer, je caravan, weet ik veel waar je zit. Tot een ontzagwekkende plaats maakt. Tot een huis van God, tot de poort van de hemel vanmorgen. En ik weet niet of wanneer we nog aan gezongen aanbidding toekomen. Er is nog wel gepland, maar dat zien we vanzelf. Maar ik wil je vragen om vanmorgen te komen op die plek en te genieten van de intimiteit, ongeacht wat je omstandigheden zijn. Ik weet niet hoe jouw dus eruit ziet. Misschien is jouw dus een hele oude vete waarvan je dacht dat je hem gewoon onder de mat kon vegen en voort kon laten bestaan. En dus zit je hier vanmorgen. Misschien is het heel actief en heel actueel. Maar gelukkig ben je, want je hebt de God van Jacob tot hulp. En dus wil ik je vragen een moment dicht bij hem te zijn. En in de intimiteit zijn hart te horen.